En zo komen wij bij Jesaja 65, vers 17. Waar staat, want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen De vorige dingen zullen niet gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. En wees gij lieden vrolijk. Dat maar, dat begrijp ik niet, maar het moet gewoon en zijn. En wijst gij lieden vrolijk en verheugt u tot in de eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. Enzovoorts. Want ja, wat hier beschreven wordt, is toch tamelijk uniek. Want zo vaak staat dat nou eenmaal niet in de Bijbel, dat God een nieuwe schepping zou maken. Je zou kunnen zeggen, hier wordt voor de gelegenheid uitgezoomd. Dan krijg je even een overzicht over, eigenlijk over de hele heilsgeschiedenis. Daar komt het op neer, de geschiedenis als zodanig. En er wordt verteld hoe het uiteindelijk afloopt. Daar gaat het meestal niet over. Meestal gaat het over alles wat onderweg maar gebeurt en gebeuren kan. Wat niet zou moeten gebeuren en dat soort dingen weer. Dat wil zeggen, het gaat over onderweg. Maar hier staat voor de eerste keer in de Bijbel, overigens, dat God nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zou scheppen. Met daarbij, dat eraan gekoppeld meteen, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Dat blijft zo, want ook als we andere schriftplaatsen lezen met dezelfde strekking, dan staat het er gewoonlijk ook bij. Niet helemaal altijd, geloof ik, maar in het algemeen wel. Nieuwe hemelen, nieuwe aarde, nieuwe schepping. En dan meteen, want het oude is voorbij, enzovoorts. Maar zo vaak staat het er niet en ik moet er ook meteen aan toevoegen dat wat hier verder beschreven wordt weliswaar staat in het kader van deze uitspraak over een nieuwe hemel of nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar wat beschreven wordt hierna gaat toch in hoge mate over de 1000 jaren, zoals we dat dan bij gelegenheid noemen. Ik vind persoonlijk altijd dat dat begrip 1000 jaren daarmee ook overdreven wordt. Want het staat inderdaad alleen maar in Openbaring 20. 1000 jaren. Nou staat het er wel 6 keer, maar goed. Maar het is maar 1 schriftgedeelte. En verder komt het niet voor. Het gewicht ligt ook niet op dat het 1000 jaren zijn, uiteraard. Het gewicht ligt eigenlijk op het koninkrijk van Christus. Maar ik zei 1000 jaren, omdat het inderdaad in deze verse eigenlijk toch alleen maar gaat over het koninkrijk zoals dat nog zal bestaan op een oude aarde. Dat wil zeggen nog voor de jongste dag. En daarna voeg ik er meteen aan toe dat wij bij het lezen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde meteen denken waarschijnlijk aan Openbaring 21 of zo. Kom daar nog wel vanavond. Dat wil zeggen, dat duurt nog heel lang voordat dat komt. Maar dan zit u toch wat over het hoofd. Want ja, nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Inderdaad, Petrus zei dat hij dat nog verwachtte voor de toekomst. In 2 Petrus 3. Maar toch wordt reeds over een nieuwe schepping gesproken. Dat wil zeggen in de zin van dat die er al is. Sinds de opstanding van Christus. Want het gaat maar niet over de hemelen als zodanig of over de aarde als zodanig. Het gaat over en al wat daarin is. Want, dat ligt ook voor de hand overigens hoor. Want wat heb je nou aan nieuwe hemelen als er niks in is? Als er niks in is, is er ook niks aan. En wat heb je aan de nieuwe aarde? Als daar niemand op woont, om zo te zeggen. Ik had een paar andere in gedachten. Wat heb je aan de nieuwe aarde? Als er niet, als er geen bier is, zal ik maar zeggen. Hè. Waar ben ik hier eigenlijk in Emmen? Toen maar, verzin ze maar. Maar dat betekent dus dat het niet meer gaat om een nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar al wat erin is. Precies zoals ook over deze hemelen en aarde gesproken wordt in de Bijbel. En al wat daarin is. Want u weet waarschijnlijk dat de aarde een hol vat is. En daarom heet het al wat daarin is. Maar ja, die ga ik niet uitleggen. Ik zal een paar andere dingen toelichten. In eerste plaats dan. Daar staat, ik schep nieuwe hemelen. Dat is het meervoud. Dat is hemelen in het meervoud. En de vraag is, hoeveel hemelen zijn er dan? Dan moet ik u zeggen, het zijn er drie, maar er worden er heus maar twee bedoeld. Ik kan het ook niet helpen. Worden er ook maar twee genoemd in de grondtekst. Nou ga ik aarzelend spreken, want het is een beetje kritisch. Maar kijk, als wij in onze Bijbel, in het Oude Testament, hemelen lezen in het meervoud, dan staat er in het Hebreeuws Shamayim. En dat worden er geacht twee te zijn. Want dat ayim aan het eind, dat heet een dualis. Wij kennen dat in het Nederlands niet. Maar er zijn andere talen die het wel kennen. Een tweevoudsvorm. Dualis. Dus het had eigenlijk moeten zijn, ik schep een nieuw stel hemelen. Een nieuw paar hemelen. Zijn er maar twee. Dat woord twee staat er dan niet, maar in de vertaling wordt het genegeerd en dan wordt het gewoon meervoud. Omdat wij geen dualis hebben. Het Grieks ook niet trouwens. Dus in het Nieuwe Testament lees je ook over hemelen en aarde, soms. Dat is betrekkelijk willekeurig. Want ja, hoeveel dan? In het Grieks staat er dan een algemene meervoudsvorm. Of helemaal niet. Het wordt door elkaar gebruikt. Dus het wordt wat lastig. En bovendien is het dan ook zo dat die tweevoudsvorm, Shamayim, weliswaar zo wordt uitgesproken, ook zo wordt geschreven, met die aarde tussen, voor die tweevoudsvorm, Shamayim. Maar die A wordt weergegeven door een klinkerteken onderaan de regel. Want het Hebreeuws kent alleen medeklinkers. Dus als je die klinkertekentjes weglaat, die pas later zijn toegevoegd, zijn pas later bedacht, het zijn geen officiële letters namelijk, dan kun je ook niet eens zien dat het een tweevoudsvorm is. Daar staat echter tegenover dat traditioneel het altijd gelezen is als Shamayim, als twee. En het enkelvoud van dat woord bestaat niet. Heb je dat? Dus dan wordt het toch wat lastig. Maar het is onmoeilijk te maken. Ik bedoel alleen maar te zeggen, maar dan moet u het op mijn gezag aannemen. Dat het nou eenmaal twee nieuwe hemelen zijn en één aarde. Als ik het goedkoper wil vertellen, dat kan ook. Dan zeg ik gewoon, in het Hebreeuws staat hier dezelfde uitdrukking als in Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God eet Shamayim, we eet Haaretz. Dat wil zeggen, precies dezelfde uitdrukking. En het had dus ook moeten zijn twee hemelen en één aarde. Daar is niks moeilijks aan, want dit is de schepping. Zo heet het daar ook, in Genesis 1 vers 1. Hier ook, ik schep. En de schepping bestaat uit twee hemelen en één aarde. Dat is van belang te weten. Want de schepping is weliswaar het heelal, maar het heelal is niet alles. Want je hebt buiten het heelal ook nog wat. Namelijk, je hebt iets boven het heelal. En je hebt nog iets onder het heelal. Tapanta in het Grieks, heelal. Het al betekent dat gewoon, het al. Het geheel eigenlijk. Wij noemen het heelal met een pleonasme, want heel betekent alles en al betekent ook alles. Dus heelal is een ongelukkige domme uitdrukking. Maar vooruit. We hebben het er meer zo. Dat zit hem in de gebreken van de taal, dan moet je iets af en toe. Maar de schepping, de wereld, de kosmos bestaat uit twee hemelen en één aarde. Onder de aarde is ook wat, maar dat is niet geschapen. Dat is trouwens ook buiten. Of je er wat bij voor kunt stellen. Ik kan er een tekening van maken, min of meer. Als ik heel goed mijn best doe. En of dat helpt, nee, daar hou ik u mee bezig. En dan begrijpt u het net zo min. Want hoe kan nou iets bestaan of zijn buiten al wat geschapen is? Dat kunnen wij ons toch niet voorstellen. Maar het heet nou eenmaal buiten, daar beneden. Heb je dat? Nou ja, als de aarde een bol zou zijn, zou ik maar zeggen, dan kan dat niet. Dan zou het binnen moeten zijn. Maar toch? Maar ja, nee, maar dat is het niet. Het is buiten. Ik kan het niet helpen, maar persoonlijk vind ik het volkomen logisch trouwens. Maar doe maar. Dat is buiten, want degene die hun leven verspeeld hebben, degene die dus verloren zijn omdat ze hun leven verloren hebben, omdat ze de levensbron hebben afgewezen, komen terecht buiten, uiteraard. En als ze daar zijn, nou, dan gingen ze naartoe, maar uiteindelijk zijn ze er niet. Het is buiten. Hebben u dat nog? Ongeveer zo? Het hoort niet bij de schepping. Het is buiten. En dan heb je nog boven de schepping. Want je hebt boven de aarde, al wat boven de aarde is, heet hemel. Al wat onder de aarde is, heet hel. In goed Nederlands. Ach, men heeft er van alles aan gehangen aan die begrippen. Maar ja, dat is mijn schuld niet, hè. Van de hel heeft men het eeuwige vuur gemaakt, wat echt niet hetzelfde is. En van de hemel heeft men gemaakt het hiernamaals. Maar het is nu ook. Dus ja, dat is een beetje raar allemaal. Maar hel is beneden, hemel is boven. Het zijn twee mooie Nederlandse woorden. Elkaars tegenstelling, hel en hemel. Alles hangt af van die ene driepoot ertussen. Dus hel is onder en hemel is boven de aarde. Dan krijg je eerst de hemel van de vogelen des hemels, roep ik altijd. Want daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. Wij noemen het de dampkring. Maar wij zien geen kring en we zien geen damp. Dus ja, ik vind het ook een raar woord. Maar we zijn eraan gewend. Wij moesten dat trouwens leren op school. Dat heet de dampkring. En daarboven dan heb je de tweede hemel vanaf de aarde gerekend. Uiteraard vanaf de aarde gerekend. Dan krijg je de tweede hemel. Dat is van de sterren des hemels. En de vogels botsen nooit tegen de sterren of aan de zon. Dat zijn twee verschillende dingen. Wij noemen het een de dampkring en de ander noemen we de ruimte noemen we dat. Dat is ook een idiote term natuurlijk. Want waar zitten we hier dan? En we zitten niet eens in Soest, of wat was het ook weer? In de ruimte. Heb je dat nog meegemaakt? Heel lang terug. Maar toen maar weer. Ruimte. Hoe groot is deze ruimte? We meten met hoezo ruimte? We hebben geen ander woord. Het heet de hemel. Daarboven. En daarboven, ja, dat kan ook. Nog hoger dan de blauwe lucht en de sterretjes van goud. Heb je dan, hè? Maar dat hoort niet meer bij de schepping. Maar nee, dat hoort niet bij de schepping. Dat is de hemel der hemelen. Dat is de hemel non plus ultra. Hoger dan die hemel is er niks, betekent dat ongeveer. En dat is de hemel waar de troon van God staat, om zo te zeggen. Waar God, want dat is een geestelijke wereld. Of dat in meters hoger is, ja, misschien wel, maar het doet niet zoveel ter zake. Maar het is hoger dan, in rangorde, in volgorde, in aard en wezen, hoger dan de schepping. En die hemel heet, ik weet, toevallig wist ik ineens waar het staat. Hoe dat nou komt, weet ik niet, maar... Want ik heb hem inmiddels opgezocht, dat is Psalm 68. Daar staat over God, dan wel de Heere. Die vreselijk is in zijn heiligdommen. Van hem staat in vers 34, die daar rijdt in de hemel der hemelen. Die uitdrukking komt veel vaker voor, hè? Dat weet u wel. Hè? Dat is dus de hemel der twee hemelen. Heb je dat? De hemel boven die andere twee. En daarvan staat die van ouds is. Dus als je nou toch een term bedenkt voor de hemel der hemelen, noem het dan het hier voormaals. Die van ouds is staat er. En dat van ouds, dat wilde uitdrukkelijk zeggen dat hij er al was voordat God hemelen en aarde maakte. Begrijp je dat? Dat wij daar hierna zullen zijn en leven en dat wij een hemelsburgerschap hebben ontvangen, dat is zo. Dus valt niemand op. Als je zegt, is het hier namaals, dat vinden we heel gewoon. Maar eigenlijk is het geen goede term, want het is het hier voormaals. Het hier namaals, het echte hier namaals is nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Je moet het echt onthouden, hoor. Dat zijn allemaal rare misverstanden die geïntroduceerd zijn vanuit, laten we het maar zeggen, heidense mythologie, filosofie, religie, hoe het maar heten mag. Dat is het bekende verhaal, toch? Je gaat hier het hoekje om, de pijp uit, wat het maar is. Je geeft de pijp trouwens ook aan maten. Nadat je eruit bent, maar goed. En dan ga je, en dan kom je in het hiernamaals. En als je het een beetje treft, kom je in het Walhalla, het Nirwana, de Elyseese velden, de eeuwige jachtvelden, de Champs-Élysées. Ja. Je komt, dan kom je in de hemel. Want in christelijke kring noemt men het hiernamaals de hemel. En het is in principe niet eens onjuist in verband met christenen. Maar het probleem is dat de gelovigen van onze bedeling zijn de uitzondering. Die worden gepromoveerd naar de hemel op grond van het eerstgeboorterecht. Maar dat is niet het hiernamaals. Het hiernamaals is wat hierna komt. Dat zijn nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En al die oud-testamentische gelovigen zullen opstaan op de jongste dag. En zij zullen leven daarna nog lang en gelukkig op de nieuwe aarde. Dat is het. En of er dan ook vogeltjes zijn. Nou, als die er zijn, vliegen die in de nieuwe hemel. Maar ja. Goed. Paradijsvogels waarschijnlijk. Maar, weet ik veel. Dus verder niet aan de orde. Maar dat u dat uit elkaar houdt, hè. Dat u niet de hemel beschouwt als het hiernamaals, want dat is gewoon niet zo. Het was het hier voormaals, het is het hier bovenmaals, zei broeder Bos, even geleden. En, ja, en hierna zijn we daar ook, maar nu zijn we er ook al gezet. Dus ja, het is geen goede term. Nou ja. Goed, ik schep nieuwe hemelen, twee nieuwe hemelen, één nieuwe aarde. Er is een theorie die zegt dat die hemel der hemelen ook vernield gaat worden. Waarom dan? Ja, omdat de duivel daar heeft rondgelopen en dus moeten de straten schoongemaakt worden of zo. En ja, er moet de hemel gereinigd worden of iets dergelijks. Ja, met alle respect, maar het is een verkeerde conclusie. Die hemel die verandert dit. Daar woont God, dat is het onvergankelijke. En deze wereld waarin wij leven, twee hemelen en één aarde, dat is dus inclusief de sterrenhemel en dus de sterren. Ja, die is van vergankelijke aard, die gaat voorbij. En daarom gaat Timmermans hem redden. Hè? Of wie het maar doen gaat of zo. Hè. Want ik heb al die films ook niet gezien. Maar misschien heb ik u dat wel eens verteld. Hè. Je kan, ik doe dat wel eens en dan kom ik 's nachts thuis een beetje zo'n 12 uur ongeveer. Dan ga ik nog even zitten. En dan kijk ik nog of het nieuws is. En wie er gewonnen heeft bij het voetbal. Je moet toch een beetje... En hoe het met Van Gaal gaat en zo. Maar dan krijg je... zap je daar doorheen, weet je. Want er komt allemaal reclame. Dus je schiet zomaar 30 kanalen door. En dat zijn dan films. En we gaan die films over. Druk ik op het gele knopje. Heb ik laatst geleerd van iemand. Moet je op het gele knopje drukken. 2 keer. En dan vertellen ze je waar die film over gaat. En ik weet het al waar die over gaat. Kan die schelen welke. Gaat altijd over het redden van de wereld. Van de kosmos, de aarde of zo. Of tegenwoordig is hij al vergaan, maar dan moet hij opnieuw weer opgebouwd worden, zal ik maar zeggen. Zoals onze ouders na de oorlog Nederland weer hebben opgebouwd. Joh, wat waren ze druk met het opbouwen van Nederland weer. Herinnert u zich dat nog? Nou ja. Ze waren druk met zelf overleven, hoor. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Ze hebben wel Nederland opgebouwd, dat is waar. Hadden ze het maar... Nou ja, laat me zitten. Hè? Ja, als ze nu Nederland zouden zien, zouden ze het absoluut niet herkennen. Dan zouden ze zich afvragen, hebben wij dat opgebouwd? Nee, toch? En dan komt de prediker binnen en die zegt die... Ijdelheden, ijdelheden. Die nam me weer tot niks. Maar goed, dat is deze wereld. Dat heet zonde. Dat is... meneer Murphy heeft dat... voornaam weet ik niet, maar hij heette Murphy. Die zei, alles wat mis kan gaan, zal ook misgaan. Maar dat is hoe zonde werkt. Dat weet u. Zonde, dat is al wat mis is, is zonde. Dat is wat het woord nou eenmaal betekent, enzovoort. En dat betekent dus ook dat deze wereld als zodanig niet kan blijven bestaan. Dus doe geen moeite om hem te redden. De Heer doet hem weg. Nee, dat is waar. Maar ja, ik vertel niks nieuws natuurlijk, want hoeveel liederen wil je hebben? Die gaan over de gospeltrein. Je moet met de trein mee, je moet eruit. Of met de ship. Er zijn zoveel liederen over scheepjes en reddingsboeien en vuurtorens en lifelines en levenslijnen en wat het is. Het is allemaal om gered te worden uit deze duisternis. Deze wereld, de duisternis deze eeuw, of zoiets. Ongeveer met dank aan Efeze 6. Heb u dat nog? Die wordt weggedaan. Logischerwijze. Daarmee heb ik ook enige introductie gegeven op dit thema. Ik schep nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Want ik zei u, nou ja, zo vaak staat dat niet in de Bijbel. Nu ga ik zeggen, zo vaak staat dat niet expliciet in de Bijbel. Maar waarom zou het ook expliciet vaak in de Bijbel staan? Want het lijkt mij persoonlijk, maar dat is mijn mening, vanzelfsprekend dat dit voorbij moet gaan. Hier moet een eind aan komen. En God doet dat ook, ja. Er stelt er wat nieuws voor in de plaats. Kijk, als later in Hebreeën, dat is heel wat jaren na Jesaja, als later in Hebreeën 10 staat, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen, dan is dat niet de introductie van een beginsel dat vanaf dat tijdstip in werking treedt. Maar het is de vaststelling van Gods handelen in de loop der eeuwen. Eigenlijk al sinds Genesis 1. Ja, die ga ik maar niet uitleggen. Hoewel, zal ik het doen? Ja, oké. God brengt een oordeel over de oorspronkelijke, althans oude wereld. De Bijbelse uitdrukking daarvoor is de wereld die toen was. Die is uit 2 Petrus 3. Waar hij zegt dat de wereld die toen was, ooit, door water vergaan is. Als u zegt dat is mij onbekend, dan zegt Petrus ja, dat klopt wel, ja. Willens is hun dit onbekend. Dat hemel en aarde van overlang geweest zijn. Maar ze stonden uit het water, de aarde stond uit het water en in het water. U weet wel, uit het water, de aarde steekt zijn... De aarde is het droge land, dat weet je. Dat is niet een planeet, hè. Die bestaat helemaal niet trouwens. Maar de aarde, dat is het droge land. De aarde steekt zijn kop uit boven het water. En, maar staat, wordt door water omgegeven. Dus er staat uit het water en in het water staande. Ik meen dat er staat bestaande, maar ik weet niet wie dat bedacht heeft. 2 Petrus 3, heb je hem? Uit de aarde, uit het water en in het water staan. Maar dit is hun willens onbekend, dat die wereld, die aarde, die hemel en aarde, door het water vergaan zijn. De wereld die toen was, heet het. En in de 7 dagen van Genesis 1... heeft God weer het water in 1 plaats verzameld, staat er. Waarna het droge land gezien werd. En we krijgen de indruk dat ook het droge land toen omhoog gerezen is. In een onbewaakt ogenblik. Van die natuurfilms, weet u wel, dan krijg je ineens een confrontatie daarmee. Hè. Dan zijn ze ineens hoog in de bergen, zijn ze fossielen aan het uithakken of uittikken uit het rotswand. En ik vertel eens, ik was laatst nog een keer, ik weet niet hoe hoog het was, want ach, waarom zou ik het onthouden? U kijkt er maar naar, maar let op. Dan halen ze fossielen en dan zeggen ze, ja, dit is een zus en zo worm en dat is een zus en zo slak. En je weet meteen, ja, dat komt uit de zeebodem. De zeebodem? Hoog in de bergen. Dus het zeewater heeft nog veel hoger gestaan dan dat het nu schijnt te zijn. Of de aarde heeft veel lager gestaan dan die nu lijkt te zijn. Hoezo klimaatverandering? Die heeft Timmermans al nooit van gehoord. Die andere ben ik al zijn naam kwijt hier in Nederland. Oh ja, nu heb ik hem. Ed Nijpels, zegt je er nooit van gehoord, hè? Weet je, maar goed. Om verder maar geen namen dan meer te noemen. Want ja, dat zijn hoezo klimaatverandering? Kom op, zeg. Maar het is zijn de resultaten van dat inderdaad de wereld die toen was door water vergaan is. En dat in een later stadium, maar dat zijn de 7 dagen van Genesis 1, de Heer weer droog land uit de wateren omhoog gehaald heeft en de wateren heeft doen zakken enzovoort. En dat is dus de wereld die nu is. De aarde en de hemelen die nu zijn. Petrus is er niet erg positief over. Laat ik hem toch maar even lezen, want ik moet er natuurlijk toch naartoe vanavond. Daar staat in vers 5 van 2 Petrus 3. Want willens, dat wil zeggen, ze willen ook niet weten. Willens is dit hun onbekend. Dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. Want alles is geschapen door het woord Gods ooit. En de aarde uit het water en in het water staande. Prachtig geformuleerd. Toch knap van zomaar een ongeschoolde boer, hè? Of was het een visser? Nou ja. Ik vind dat, er wordt al die denigrerend gedaan over boeren en vissers. De discipelen, ach, het waren maar eenvoudige boeren en vissers. Nou, boeren en vissers zijn zo eenvoudig niet, hoor, moet ik u zeggen. En dit is een knap staaltje. De aarde uit het water en in het water staande. Zie je dat de vertalers het ook niet begrepen hebben? Die vertalen met bestaande. Jammer. Nou goed. Door welke de wereld, dat wil zeggen door het woord Gods, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Dat wil zeggen, de wereld die toen was, is door water vergaan. waarbij ik er volledig uit zal wijzen dat je Zondvloed inderdaad geacht wordt te schrijven met een kleine z, omdat het een zelfstandig naamwoord is en niet een eigen naam. Heb je dat? Wij kennen vloeden die een naam hebben in Nederland. Ik ben ze vergeten. Ik weet alleen nog de Sint-Elisabeth-vloed. Wat had je nog meer? Er waren er nog een paar die belangrijk zijn geweest voor Nederland. Maar goed. Ja, en die andere heet de watersnoodramp. Dat is raar, hè? Dat heeft geen naam gekregen uit 1953. Dat heet gewoon de ramp. Ja, dat schrijf je dan niet met een hoofdletter. Maar dat heet de ramp, ja. Ik weet het nog, zuster, echt wel. Goh, we zaten aan de radio, ja. En maandagochtends moesten we naar school tegen de storm in. Dan liep je zo schuin tegen de storm op. Dan hoef je niet eens je jas bij open te doen. Dan stond je zo schuin voorover, zo hard waaide het. En toen heb ik alle namen, alle aardeskundige topografische namen van Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden geleerd. Dus als iemand roept Zierikzee, denk ik nog steeds aan en Tolen en wat het maar was allemaal. Hè. Al die namen, ik meen het echt hoor. Wist ik veel. Ja, wat was ik? 7. Ja, nog. Ja, maar daar heb ik die namen geleerd. Ja. Niet waar het lag, maar dat was ernstig. Maar dat heet de ramp. Maar de vloed van Noach heet niet de zondvloed. Het was een zondvloed, want zondvloed betekent gewoon een grote vloed. Dat zijn wij vergeten, dus nu noemen we het een tsunami. In goed Nederlands. Jammer, hè? Want wat wij nou een tsunami noemen, dat heet gewoon een zondvloed. In goed Nederlands, maar we zijn onze taal kwijtgeraakt. Dus ik wijs er maar op dat hier niet over de vloed van Noach gesproken wordt. Het woord zelfs zou kunnen, want ik ontken niet dat dat een zondvloed was in de dagen van Noach. Ik weet alleen dat toen niet de aarde vergaan is, laat staan de hemel, en dus ook niet de wereld, want het is aarde en hemel. Maar hier staat, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Nou, dat gebeurde na Genesis 1 vers 1 en voor Genesis 1 vers 2. En vandaar beginnen de 7 dagen van Genesis 1 met in het water een bel te blazen. Het was Gods geest, dus je mag blazen zeggen, toch? Een bel, een lucht, dat heet hemel. Staat erbij dat dat zo is. Hij spande de in het water, de hemelen. En een volgende fase komt dan het droge land boven het water uit en zakt het water nog verder terug. Maar het begint met die grote bel, dat is de hemel. Dat is het centrum dus van het heelal, om zo te zeggen. En daaromheen vind je dan de aarde en de wateren. De aarde is niet een bol, het is precies andersom. Je moet hem binnenste buiten keren, dan heb je het. Je laat alle lucht lopen uit je globe. Je blaast inderdaad van binnenste buiten enzovoorts. We hebben het wel eens gedaan. Dus een opblaasbare globe, weet u wel. Opensnijden, binnenste buiten keren, weer dichtplakken en weer opblazen. Nou ja, we doen het niet meer, want ik vind het zo ook wel goed. Maar dat is wat het is. Dat wil zeggen, zelfs op bladzijde 1 is sprake van God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Heb je dat? En toch gaat het een fase verder. Want dit was geen goed nieuws. Wij worden in de Bijbel, in Genesis, geconfronteerd met die wereld waarin wij leven, waarin de mens geplaatst is enzovoort. En van die wereld staat, God neemt hem weg, want hij maakt een nieuwe. En dat illustreert hij op alle mogelijke, of misschien onmogelijke manieren. Want je vindt het overal terug. Zeker in het boek Genesis, maar heel de Bijbel door. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Het eerste, waar het ook verschijnt in de Bijbel, is altijd de uitbeelding van de tegenwoordige wereld. En die wordt aan de kant geschoven ter wille van de tweede. Dat is die kwestie van het verwisselen van het eerste geboorterecht natuurlijk. Reeds in Genesis. Maar het komt veel vaker voor. En als het gezegd wordt in Hebreeën 10... God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Is het van toepassing? Nee, het is van toepassing, ja. Maar het is naar aanleiding van... God neemt het oude verbond weg... met al wat erbij hoort. Het Aaronitisch priesterschap... en de complete eredienst of offerdienst... of wat het maar was die daarbij hoort. En God stelt er het tweede voor in de plaats. Dat is het nieuwe verbond... met het Melchizedekse priesterschap... en de offers en al wat daarbij hoort. En als dat is uitgelegd, tot in hoofdstuk 10... gaat nog verder trouwens, maar tot in hoofdstuk 10... dan staat er, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En zelfs daar, ook daar, is het specifiek van toepassing op de Heer Jezus Christus. Want... daarvoor moet ik eigenlijk naar weer een ander schrift. Maar die houdt u me nog maar even te goed. Maar ik noem het maar even vast. Want er wordt gezegd dat de Heer Jezus als zodanig de eerste is. Gij zult zijn naam heten Jezus, weet u wel. Maar na verloop van tijd is hij gestorven. En daarvoor in de plaats komt Christus. En ik zeg het op de wijze waarop het staat in Matthäus 1. Jezus gezegd Christus. En als die niet sterk genoeg is, dan heb ik er nog een. Maar ik beloof u, die zoek ik nog wel op. Daar staat, zelfs indien wij Jezus naar het vlees gekend hebben, dan nu niet meer. Want wij kennen niemand meer naar het vlees. Ook Christus, ook Jezus niet. Wij kennen de opgewekte. En het is zo weer kerst, dat weet u, want het is vandaag 12. Hoe weet ik het? 12 december is het, dus het is zo weer kerst. En dan gedenken wij de geboorte van de Heer Jezus. Ja, in deze wereld. Maar neemt niet weg dat de Bijbel spreekt over de Christus die in de wereld kwam. Maar dan gaat het niet over kerst. Dan gaat het over Pasen. En bij die gelegenheid zegt hij dan, hier ben ik, o God, zie ik kom, o God, om uw wil te doen, o God. En dan denken wij dat het gaat over de Heer Jezus in zijn geboorte, hier op aarde zal ik maar zeggen, om de wil van God te doen. Maar de tekst zelf gaat daar niet over, gaat over de tweede maal dat hij komt. Want het eerste is weg en nou komt de tweede. En in dat schriftgedeelte, dat is Hebreeën 10, daar wordt hij geacht te zeggen, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Dat is de opgestane Christus. En dan komt het commentaar, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Dat is het beginsel. Maar het heeft allemaal van doen met een nieuwe schepping. Waarom ook niet? Want u kunt wel denken, dit kan alleen maar gaan over de jongste dag en dat moet nog een keer gebeuren. Maar dat is niet... Daar gaat het wel over, maar niet uitsluitend. Het gaat over veel meer. Want u weet toch dat wie in Christus is nu, die is nu een nieuw schepsel. En dan volgt er ook, het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En dat wijst heus terug naar dit vers hier in Jesaja 65... Want hier staat, zie ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En zullen in het hart niet opkomen. Zo is dan, wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. 2 Korinther 5, heb u dat? Het zijn niet dezelfde woorden. Maar het is volkomen dezelfde gedachte. Er is wat nieuws. En het oude is voorbij en het gaat wel degelijk over een nieuwe schepping. Maar ik zal u meenemen langs schriftplaatsen, want dat is efficiënter, denk ik. Deze is de eerste keer, deze hier, Jesaja 65, vers 17... is de eerste keer dat dit expliciet genoemd wordt. Maar zoals gezegd, hierna gaat het verder over Jeruzalem. Ik zal mij verheugen over Jeruzalem, vrolijk zijn over Ami, over mijn volk. De stem der wening, nog de stem des geschreeuws zal er meer zijn, enzovoorts. Dat is inderdaad ook iets wat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald in dit verband. Misschien kom ik daar nog op terug. Maar er wordt gesproken over, zij zullen huizen bouwen en bewonen. Ze zullen wijngaarden planten, dezelfde vrucht eten en dat soort dingen meer. Maar ook zal er nog zijn de dood, dat wil zeggen een jongeling zal sterven, dat is vers 20. En een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden. Je mag hopen dat dat niet op de nieuwe aarde is, toch? Want dan schiet het niet op. Dan had die hele nieuwe aarde niet gehoeven. Kortom, je bent dan nog op deze oude aarde, maar niettemin is er reeds sprake van een nieuwe schepping. Precies zoals in onze dagen, want wij zijn nieuwe schepping in Christus, op grond van wat heet wedergeboorte. Dat valt ook in dat kader van ik maak nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Op grond van wedergeboorte zijn wij reeds een nieuwe schepping enzovoorts. Dus het nieuwe hemel en aarde als zodanig, dat komt hier in dit hoofdstuk verder niet aan de orde. Dat komt wel, maar er wordt op vooruitgegrepen reeds in de Messiaanse tijd, beginnend bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. De tweede keer dat sprake is letterlijk van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, is één bladzijde omslaan. Dat is in hoofdstuk 66, vers 22... Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, nu staat het in het enkelvoud, om redenen die mij ontgaan. Maar. Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heere, alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. En dan is er weer sprake van de ene nieuwe maan tot de andere nieuwe maan. Dus van maand tot maand en van sabbat tot sabbat enzovoorts. En dan volgt heus weer de beschrijving van omstandigheden nog in de 1000 jaren, zeg ik dan gemakshalve maar. En voor alle duidelijkheid. Er is ook trouwens sprake van dode lichamen van degene die tegen mij overtreden hebben, want hun worm zal niet sterven en wat het maar was enzovoorts. Ik probeer die schriftplaatsen, deze uitspraken nu, te negeren, om voorbij te gaan. Want het gaat mij om het idee dat de Bijbel leert dat God een nieuwe hemel, of althans nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zou maken. Dit zijn de eerste twee keren dat het genoemd wordt. De volgende keer is wissenwaarachtig 2 Petrus 3. Meer niet. Ja, meer nog één, maar het is 2 Petrus 3. Eerst. Waar wij net waren. Bij de uitspraak van vers 5, willens is dit een onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn. En de aarde enzovoorts. Door welke, het woord Gods, door welke de wereld die toen was. De wereld die toen was. Hemel en aarde. Met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn. Het blijft het meervoud. Hè? De hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord. U weet, dat is het woord Gods waardoor ze ooit geschapen zijn. Waardoor de wereld geschapen is. Waardoor de wereld geoordeeld geworden is via water. En de hemelen die nu zijn en de aarde worden door datzelfde woord van God als een schat weggelegd, staat er. Dat wil zeggen, bewaard. God zorgt ervoor. Dus dat hoeft Timmermans dus niet te doen. Of Ed Nijpels. Hoeven niet, hè? Echt niet. Worden door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard. Tegen of tot aan. Tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. zodat je ziet dat het niet alleen maar gaat om hemel en aarde als zodanig, maar wel degelijk over de bewoners daarvan. En hier staat dus dat de tegenwoordige wereld door God bewaard wordt voor het vuur. Bij nader inzien, dat vind je dus ook vermeld in Genesis. Ik denk dat het Genesis 9 is. Maar dat is na afloop van de vloed van Noach. Dan zegt de Heer, dit was een oordeel door water, ik zal het niet meer doen. En als teken krijgt men de regenboog. Die is al lang gekaapt, dat weet u. De regenboog is gekaapt. Maar ja, gejat uit de Bijbel. En men heeft bedacht, dan is er hoop voor de wereld. Maar ik moet u zeggen, het verhaal was niet, er zal nooit meer een oordeel over de wereld komen. De Heer zei alleen, het zal niet meer door water gebeuren. En dat is tamelijk dreigend, want dat betekent de volgende keer is door vuur. En voor de goede lezer, sprak hij arrogant, voor de goede lezer, als de Heer zegt, dit zal ik nooit meer doen, dan wordt toch op zijn minst gesuggereerd dat dit niet de eerste keer was dat hij de wereld oordeelde door water. In theorie kan het natuurlijk. Maar wat voor aanleiding is het dan dat hij zegt, nou, dit zal ik nooit meer doen. De aanleiding is, dit was al de tweede keer. En waarom was dit een tweede keer? Omdat het een illustratie is. Nee, ik zou het anders zeggen. U weet dat die wonderen in de Bijbel tekenen zijn. In dit geval is dit teken van de zondvloed. De Heer had het toch wel anders kunnen en korter kunnen oplossen. Hij had er zomaar die hele mensheid kunnen wegdoen. Zo van 1, 2, 3 en dan futsi. Zoiets. Dat heeft hij wel eens gedaan bij andere gelegenheden. Jawel. Nou ja, later in de geschiedenis komen we dit soort dingen tegen. Waarom dat gedoe van die arme man die 120 jaar in zijn achtertuin een schip moet in elkaar timmeren? En waarschijnlijk had hij er helemaal geen ervaring mee. Tenminste, dat heb ik in de kinderbijbel gelezen. Het was een amateur, heb ik begrepen. In tegenstelling tot de bouwers van de Titanic, heeft men uitgevonden. Hè? Dat schip van gebouw door een amateur heeft het heel wat beter gedaan. Dat vind ik altijd leuk. Maar goed, die arme man 120 jaar. Nou had hij enige eeuwen te goed nog, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dan toch, had hij het toch wel anders kunnen oplossen. Waarom deed hij dat zo met dat water enzovoort? Heel eenvoudig, omdat het een uitbeelding is van wat al eerder gebeurd was. Ja, dat is het. Op iets kleinere schaal gebeurt het daarna nog een keer. Hè? Op kleinere schaal. Niet dat het echt een kleine schaal was, naar onze maatstaven, maar een kleinere schaal dan de vloed van Noach. Dat was bij de uittocht van Egypte. De doortocht door de Schelfzee. U weet wel, de wateren waarin heel Egypte omkwam. Ja, ja, het was het eind van het middenrijk van Egypte. Dat is niet niks, het einde van een wereldrijk daar. En het ontstaan van het volk Israël, dat bij die gelegenheid als volk, als natie, geboren werd enzovoort. Dus dat kun je ook zeggen, hij nam het eerste weg om het tweede te stellen, maar doe maar. Want dat is wat het illustreert. Maar ook, en dan wordt er een loflied opgezongen op die wateren van de Schelfzee enzovoort door Mozes. Maar als je het naleest, dan moet je toch even denken of je het niet over een andere vloed had. Reeds veel eerder en nog veel eerder. Dat ben ik. En via die route alsnog over een oordeel in de toekomst, maar dan door vuur. Zie? Nou ja. Maar dat verband is er. Maar er staat dan: de hemelen die nu zijn en de aarde worden door hetzelfde woord als een schat weggelegd. En er is een prachtig overzicht van heel de heilsgeschiedenis. Met een wereld die toen was, een wereld die nu is en een wereld die zijn zal. Maar dat staat dan vervolgens, na enige toelichting, staat dat vanaf vers 10. Maar de dag des Heren zal komen, dat wil zeggen in de praktijk de wederkomst van Christus. Het oordeel des Heren, heet het letterlijk. Het oordeel des Heren zal komen als een dief in de nacht, dat wil zeggen onverwacht. In welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan. En de elementen, dat zijn niet de scheikundige elementen, maar dat zijn, wat was het ook weer, lucht en aarde en water en vuur is het, geloof ik. De vier elementen van de klassieken. De elementen zullen branden en vergaan en de aarde dus en de werken die daarin zijn, al wat daarin is, zullen verbranden. Dat is door vuur in plaats van door water. Zie? En dan in vers 12 wordt het nog eens herhaald. De toekomst van de dag Gods in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde, de hemelen door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan en de elementen, daar is de aarde bij ingesloten bij elementen, de elementen brandende zullen versmelten. Dat is het verdwijnen van de oude schepping. En dan meteen erachteraan, maar het staat er, maar wij verwachten naar zijn belofte, en let op, naar zijn belofte. En in mijn Bijbel heeft men geen andere verwijzing eronder gezet dan naar Jesaja 65, vers 17. En terecht. Daar wordt er beloofd. Wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid blijft. Woont dus. Zie. Nou, dat is wat wij verwachten. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Ja?
Is toch wel verwarrend dat dit ook de dag des Heren wordt genoemd?
Nou, het begint met dag des Heren en daarna dag Gods. Maar u weet, God, de Godheid, heeft al het oordeel, de Vader, heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dus of het nou heet dag des Heren of dag Gods, maakt in beginsel niks uit. Zij het dan dat de term dag des Heren van oudsher in de Bijbel gebruikt wordt voor wat wij noemen de wederkomst van Christus. Dat is niet op de jongste dag, maar het is zijn komst ter openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde. Wij noemen het ook wel het oordeel over de volkeren. Want je moet het toch op een of andere wijze aanduiden. Maar dat is het begin. Nou, begin mag ik niet eens zeggen, maar laten we zeggen, dat is het begin van een oordeel, actief oordeel van God over de wereld. Maar het loopt uit op een definitief oordeel van God over de wereld. Dat is op de jongste dag, maar het ligt in elkaars verlengde. En nu ik het daarover heb, hartelijk dank, zuster. Begint nog eerder. Het begint namelijk bij de opstanding van Christus. Want wij leggen dan de nadruk op, daar stond hij op en hij verscheen aan Maria. Hij zei Ave Maria, zei je, geloof ik, zoiets. Hoe was het ook weer? Maar goed. Maar hij verscheen, enzovoort. En daarna verscheen hij aan de twee emmersgangers en aan de discipelen en uiteindelijk aan 500 op één keer in Galilea. Was heel lastig, hadden ze een conferentie in Galilea. Moesten ze allemaal naartoe. Maar goed, dat staat allemaal in de Bijbel. En dat noemen wij zijn verschijningen enzovoorts. Maar eigenaardig genoeg, wij blijven dan hangen op, hij is verschenen en daar was de komst van de Messias. Maar ik moet u zeggen, dat hele verhaal over verschenen aan die, verschenen aan die, is de illustratie van dat hij in werkelijkheid dus verdwenen was. Ja, anders betekent verschijning niks. Toch? We noemen die 33 jaar eraan voorafgaand, noemen wij toch ook niet zijn verschijningen? Wij noemen dat zijn, ook een rare term, maar wij noemen dat zijn omwandeling op aarde. Net als hij niks te doen had. Maar goed, we noemen dat zijn omwandeling. Oké, ongelukkige term, maar wij weten dan waar het over gaat. Maar we noemen dat niet zijn verschijning aan de Samaritaanse vrouw of zijn verschijning in Bethesda. Hoewel, waarom niet? Je kan zeggen, daar verscheen hij toch? Maar niet uit het niets. Maar na zijn opstanding verscheen hij uit de hemel. Want officieel was hij sinds zijn opstanding, sinds eerste paasdag, was hij gezet in de hemel aan de rechterhand Gods. En van daaruit, vanuit die positie, verscheen hij vervolgens aan zijn discipelen. Voordat hij die positie innam, verscheen hij aan Maria in de hof. Voor alle duidelijkheid. En zei dat hij nog moest opvaren naar zijn vader, toch? Maar dat was het dan ook, want daarna verscheen hij vanuit die hemelse positie. Niet vanuit het graf en de tuin, maar verscheen hij uit een hemelse positie aan zijn discipelen in de open zaal, waar het maar was. Maar sindsdien verbergt hij zich. En dat wordt in de Bijbel beschouwd als een oordeel van God. Oké, is een strafmaatregel, als je het zo noemen wil. Want er staat dan gewoon, het licht was in de wereld, maar ze hebben de duisternis, de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dit is het oordeel, zegt Johannes daarover. Die heb je toch wel eens gelezen in Johannes 3? Er staat, wie gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld. En dan staat er vervolgens, en dit is het oordeel. Want over welk oordeel heeft de man het in vredesnaam? En er staat daarin, dit is het oordeel dat licht in de wereld was, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want uw werken waren boos. De Heer heeft het licht uitgedaan. En heeft de wereld losgelaten. Dat is ongeveer hoe het geformuleerd wordt in Romeinen hoofdstuk 1. Dat wil zeggen, de hele mensheid existeert, leeft is een moeilijke term, maar existeert onder de toorn Gods. Daar staat er ook, de toorn Gods blijft op hem. Nog in hetzelfde Johannes 3 staat dat zo. Heb je dat? En in Romeinen 1 staat, de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensheid, de mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden en dat soort dingen. Dat is al oordeel Gods. Alleen in de wederkomst gaat dat nog verder. Daarom noemde ik dat nu en noem ik altijd het actieve oordeel van de Heer over de mens. Dit was passief. De Heer zegt, oké, zoek het dan maar uit. Zonder mij. Denk je dat je zonder mij kunt? Oké, krijg je de gelegenheid. 2000 jaar of zo. En dan komt hij alsnog orde op zaken stellen. Dat is het oordeel over de volken. Dat heet de dag, het oordeel van de Heer. Maar daarmee is het niet af. Want dan beginnen de, laten we zeggen, hebben we de 1000 jaren, weet u wel, die waarin Satan gebonden is. Dan krijgt de mensheid nog een mogelijkheid. Oké, heerschappij door koning Jezus, de zoon van David. En geen gedoe meer met die leugenaar van te beginnen. Je weet, de Zwarte Piet. Wij waren er altijd al voor, kijk oud Zwarte Piet. Want wij gebruikten de term ter aanduiding van de duivel. Of dat alleen bij ons thuis was, geloof het wel. Maar het heette de Zwarte Piet. Christenen mogen niet kaarten, maar ze mogen wel Zwarte Pieten. Dat heb ik nog niet gehoord of het kaartspel nog mag. Bestaat dat nog, Zwarte Pieten? Als je pech hebt, blijf je aan het eind met de Zwarte Piet zitten. Of je krijgt de Zwarte Piet toegespeeld. Dat staat vast wel in je woordenboek. Enzovoort. Maar die wordt er ook uitgekikt. Dat is een lied van, hè? Dat weet u. They kicked him out of heaven en zo. Ken u dat? Zoek het maar eens op. Mooi lied is dat. They kicked him out of heaven. Maar goed. Ze schopten hem eruit. Die is weg. En dan kijken wat er van de mensheid terechtkomt. En na 1000 jaar... blijkt hij toch weer gewoon de mensheid te verleiden. Krijg je de kans. En die mensheid is niet veranderd. De mens verandert überhaupt niet. Evolueert ook niet. Eerder andersom, degenereert. Maar dat terzijde. Maar dan blijkt nog steeds de zonde te heersen in de mens. Dat is nog heel veel hardnekkiger dan corona. En dan komt de rest van het oordeel. Dan is langzamerhand, na 7000 jaar of zo, is wel bewezen dat er in de mens echt geen goeds is en dat er ook niks uit te ontwikkelen valt waardoor het beter wordt. Dat is eindelijk het einde van de evolutieleer en al die andere filosofieën die denken dat de mens te verbeteren valt, zal ik maar zeggen. En dan zegt de Heer, nou is het afgelopen. Dat heet dan de dag Gods, dus definitief. Dan heet hij God, mede omdat het gaat om de schepping. In het begin schiep God. Maar het neemt niet weg dat als God zich vertoont, dus krijg je nog steeds de zin, Jehovah, de Heer. Dus zo groot is het verschil niet, maar het ligt in elkaars verlengde. Hebben jullie die? Wij onderscheiden trouwens een oordeel, wat nu nog komen moet, een oordeel over de gemeente. Dat gaat niet over straf, maar dat gaat over loon. Maar ja, het komt nog steeds neer op gevolg van arbeid. Dat heet in de Bijbel de dag van Christus. En eventueel de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daarna krijg je het oordeel over de volkeren. Beginnend bij het Joodse volk overigens. Maar dat heet de dag des Heren. Met een paar varianten, want... Ja, de dag van de dag der wraken, onze God, zei het ook. Maar in het algemeen de dag des Heren. En dan op de jongste dag komt het definitieve oordeel over heel de schepping. En daarvoor gebruikt Petrus dan de term dag Gods. En dat is dus in meerdere fasen. Zie. En hoe die eerste fase, allereerste fase heet, dat weet ik niet. Dat is de tegenwoordige toorn van God over de wereld als zodanig en over de mensheid. Maar daar doet hij nog niks aan, maar dat is het nou juist. Dat is het oordeel, dat God er niks aan doet. In onze dagen. En zich beperkt dus, want hij doet wel wat, maar niet een oordeel. Hij is langmoedig over ons, niet willen het enige verloren gaan. Dat staat hier in 2 Petrus 3, vers 9. De Heere vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willen het enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen. Ik weet niet of je het dreigende van die verse begrijpt. Hè? De Heer is langmoedig, maar hoe lang is die moed? Zo van, er komt een keer een eind aan. Dat moet wel, want die toorn, dat oordeel zou moeten komen. En dat staat er dan ook meteen. Maar in de dagen van vers 9 leven wij. Dus de Heer is langmoedig over ons enzovoorts. Petrus voegt er trouwens aan toe in vers 15. En acht de langmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid. Vers 15 zou je dus een keer moeten lezen meteen achter vers 9... Ach, de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is. U die de geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende. Hebben u dat? Petrus en Paulus zijn het volkomen eens blijkbaar. Petrus is het met Paulus eens. En hij zegt, Paulus schrijft over de langmoedigheid onze Heeren. Dat wil zeggen over de tijd waarin wij leven. Petrus zelf noemde dat trouwens in hoofdstuk 1 van deze brief in vers 12. Tegenwoordige waarheid. Dat wil zeggen niet dat de waarheid verandert. Maar het betekent de waarheid met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Wat God doet. Namelijk niks aan de wereld, maar hij verzamelt zich uit de volkeren, een volk voor zijn naam, dat hij opbouwt tot een volkomen man, heet dat in Efeze 4. Nou hebben we 3 schriftplaatsen genoemd waarin sprake is van nieuwe hemel en nieuwe aarde. De 2 in Jesaja 65 en 66. Dit is 2 Petrus 3, waar we zojuist waren. En de enige andere schriftplaats waar het letterlijk zo staat, is in Openbaring 21. Meer schriftplaatsen zijn er niet. En in Openbaring 21 lezen wij in vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En de zee was niet meer. En eigenlijk moet ik er nou meteen op wijzen dat wat in onze Bijbels is, hoofdstuk 21 vers 1... in werkelijkheid zou moeten zijn, hoofdstuk 20 vers 16... Als u begrijpt wat ik bedoel. 21 vers 1 is het laatste vers van de voorgaande pericoop. Dat zou een heleboel misverstanden meteen ook weer oplossen. Kijk, het is heel eenvoudig. Die pericoop die begint in 20 vers 11. Ik zag een grote witte troon en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En hij eindigt met, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Dat sluit netjes op elkaar aan. En daarna wijs ik erop dat die constructie waarbij in een bepaald vers wordt teruggekomen naar een eerdere uitspraak, dat heet een cirkel gewoon, dat een heel normale, en zeker bij Johannes, een heel normale wijze van uitdrukken is. Je vindt het met name ook in de eerste Johannesbrief. Het eindigt zoals het begon. Dat is wat Johannes doet. Hij neemt een onderwerp, in het algemeen doet hij dat. Hij neemt een onderwerp, leidt het in, begint ermee en eindigt waar hij begonnen was. En dan is het verhaal rond, heet dat. Dat is hier ook zo. En het begint met, de oude hemel en de oude aarde zijn weg. Ik zei u toch, dat staat er gewoonlijk bij. Het oude is weg en het nieuwe komt ervoor in de plaats. En dat wordt pas gezegd in 21 vers 1. Daarmee is het verhaal rond. Dan zou er vanaf dat moment een nieuwe pericoop moeten beginnen. Van mijn part een nieuw hoofdstuk. En dat begint dan bij ons in 21 vers 2. Ik, Johannes, een nieuw visioen, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. En zoals het nu ingedeeld is, krijgt men de indruk dat dat nieuwe Jeruzalem nederdaalt uit de nieuwe hemel. En aangezien het nederdaalt, komt het dus op de aarde. En dan is het idee dus, dat komt op de nieuwe aarde. En zo vind je dat overal in alle schema's en tekeningen terug. U weet wel, deze weer. En dan komt na de jongste dag een nieuwe aarde. En dan zie je op de tekening een kubus die op de aarde nederdaalt. Of desnoods een piramide, soms ook een bol. Want ja, als het allemaal even lang als breed als hoog is, dan kan het een kubus zijn, dan kan een piramide zijn, dan kan een kegel zijn zelfs. Kegel gaat niet. Maar een bol kan wel. En dat zie je dan, maar dat is een misverstand. Want dit is gewoon, 21 vers 2 en wat er verder volgt, is een visioen over het koninkrijk van Christus. Want de stad Jeruzalem is de uitbeelding van het koninkrijk. Dat kan je nog navragen bij Abraham. Die verwachtte de stad die fundamenten heeft, toch? Wat verwacht hij? Het koninkrijk van Christus. Nou ja, van Adam, van de zoon des mensen, enzovoorts. Nou ja, en dat zie je dus in hoofdstuk 21 vanaf vers 2... nederdalen uit de hemel naar de aarde. Dat is het onderwerp van dit hele boek. Hoe het koninkrijk van Christus eerst verborgen is in de hemel. Dat zijn die brieven. Hoofdstuk 1, 2 en 3 eigenlijk. En hoe het daarna vanaf hoofdstuk 4 en 5... of na hoofdstuk 4 en 5, visioen in de hemel... nederdaalt naar de aarde, beginnend met de 70ste week van Daniël... en dus de 7 zegelen uit Openbaring 6 enzovoorts. Dat is wat het... Dit gaat dus niet over nieuwe hemelen en nieuwe aarde, hoofdstuk 21. Maar het gaat wel over het koninkrijk. En het koninkrijk, ja, dat is gebaseerd op een nieuwe schepping... Degenen die daarin gaan, het koninkrijk binnengaan, die zijn een nieuwe schepping. Dat is nog niet letterlijk nieuwe hemel en nieuwe aarde na de jongste dag. Dit is nog voor de jongste dag. En eigenlijk, het gaat ook over ons. Want men heeft gewoon geen aarzeling om de uitspraken die hier staan in dit schriftgedeelte zelfs van toepassing te brengen op ons, namelijk op de gemeente. Sommigen trouwens brengen het van toepassing uitsluitend op de hemel. Waar het ook niet over gaat trouwens. Maar de verwarring slaat hierna dus helemaal toe. Maar ja, waar het mij vanavond alleen maar om gaat... is de schriftplaatsen waar sprake is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar staat dat dan in de Bijbel? Nou, er zijn er maar 4 schriftplaatsen, letterlijk. En die hebben we hiermee gehad. En in al die gevallen gaat het erom dat het oude verdwijnt en dat het nieuwe verschijnt. Daarna moet ik meteen zeggen dat een ander woord voor hemel en aarde is natuurlijk gewoon schepping of schepsel. En dan hebben we er nog een paar natuurlijk. Dan hebben we, even snel meebladeren, dan hebben we inderdaad 2 Korinthe 5... die ik natuurlijk onderweg al uit het hoofd geciteerd heb. 2 Korinthe 5. Daar lezen wij eerst in vers 16. Wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben... nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Daartussenin zit namelijk zijn dood en opstanding. Wij kennen nu de opgewekte. En dus zo dan, indien iemand in Christus is... die is een nieuw schepsel. Die maakt dus onderdeel uit van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Althans, bewoners daarvan. Maar in ieder geval een nieuw schepsel. En er staat prompt achter... het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Precies als in Jesaja 65, vers 17. Want er stond het er ook achter. Het voorgaande is voorbij, het zal niet meer gedacht worden, enzovoorts. Zie? Dit is een verwijzing dus wel degelijk naar Jesaja 65... en die wordt pas toegepast op ons. Ik heb trouwens enige tijd geleden eens nagekeken... wat de klassieke, redelijk bijbelgetrouwe bijbelcommentaren erover te melden hebben. Dat is meestal 100 jaar of langer geleden dan, hoor. Maar goed, daar kijk ik dan na. En gek genoeg, er zijn er maar weinig die Jesaja 65 vers 17 echt lezen... in de betekenis van dat er letterlijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Niet dat ze het bestrijden, maar ze zeggen gewoon... dat vers wordt toegepast op onze tegenwoordige nieuwtestamentische tijd. En dan krijg je dus verwijzingen naar 2 Korinthe 5... Wij zijn een nieuw schepsel. En een nieuw schepsel, ja, de hemel en aarde. Dat is de schepping. En daar maken wij deel van uit. Enzovoorts. En ze hebben daar gelijk in. Alleen het neemt niet weg dat Petrus in zijn uitspraak in 2 Petrus 3... natuurlijk wel degelijk heeft over een oude aarde en hemel. De elementen, zegt hij erbij. Dat die branden zullen en vergaan en versmelten enzovoorts. Ja, dat is niet aan ons gebeurd. Toch? En hoewel wij een nieuwe schepping zijn in Christus, die dus ook gerekend wordt tot een nieuwe schepping, voor alle duidelijkheid. Hoewel dat zo is, betekent niet dat daarmee het einde van het verhaal is. Dat wil zeggen, Jesaja 65 strekt heus een eind verder. Namelijk tot voorbij de jongste dag. Net als trouwens niet alleen 2 Petrus 3, maar ook Openbaring 21. Dat lijkt me duidelijk. Maar het sluit niet uit dat diezelfde uitspraken uit Jesaja reeds op onze dagen van toepassing zijn. En zeker ook op het duizendjarig rijk, als ik die uitdrukking nog eens mag gebruiken. Want dat heb ik u gezegd. Het verdere van Jesaja 65 gaat daarover. Dat is een toepassing van die belofte omtrent de nieuwe schepping. Die feitelijk begint vervuld te worden in de opstanding van Christus, van wie staat dat hij de eerstgeboren is aller creaturen, enzovoorts. Heb je dat nog? Het eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Hij is het hoofd, de eerste, van een nieuwe schepping. Dat begint dus daar. En wat na de jongste dag gebeurt, is niet het begin van die nieuwe schepping, het is de voltooiing van die nieuwe schepping. Ook niet het einde, maar wel van het scheppingswerk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die nieuwe schepping die blijft voor eeuwig. Onbeperkt. Maar die is begonnen gemaakt te worden, geschapen te worden bij de opstanding van Christus. En de voltooiing van dat scheppingswerk, dat is op de jongste dag, waarbij deze oude hemelen en oude aarde definitief zullen verdwijnen enzovoorts. Dat u dat goed begrijpt, hè? Dat het maar niet gaat om één gebeurtenis, hier uit Jesaja 65, maar dat het gaat om een reeks van gebeurtenissen.
Is dat dan hetzelfde als dat Petrus zegt van Joël, dat hij dat aanhaalt?
Precies. Ja. Het is precies hetzelfde als wat Petrus op de Pinksterdag zegt over dit is wat gesproken is door Joël. Want dan kunnen wij aantonen dat dat gaat over de 70ste week van Daniël. En de wederkomst van Christus op de Olijfberg enzovoort. Jeruzalem, dat staat er ook bij in Joël. Maar neem niet weg dat de uitstorting van de geest begonnen is bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die de eerste was die beloofde Heilige Geest ontving van de Vader. Dat staat er ook gewoon in Handelingen 2. En sindsdien wordt die geest gegeven aan een ieder die tot geloof komt. En dat blijft zo. Want ja, er staat niet in Joël dat de Heer zijn geest zou uitstorten op alle vlees, allemaal tegelijk op één dag. Dat is dan weer het misverstand, hè? Welke datum moet erbij? Nee, het is een reeks van gebeurtenissen. Het is begonnen. Hetzelfde geldt voor de toekomende eeuw. Eventueel toekomende eeuwen, wat volstrekt hetzelfde is. Is begonnen bij de opstanding van Christus. Maar de tegenwoordige boze eeuw duurt nog voort. Dus overlapt het elkaar. En pas als de tegenwoordige eeuw beëindigd wordt in de wederkomst van Christus, dan is de toekomende eeuw definitief gevestigd. Heb je dat? Dat loopt over elkaar heen. Ergens begint het en ergens wordt het voltooid. Inderdaad, dat is het, ja. Dan heb ik nog eventueel gelaten 6 vers 15. Dit was 2 Korinthe 5. Ik sla hem gauw weg, want anders blijf ik daarin hangen. Maar Galaten 5. Galaten 6 bedoelde ik. Galaten 6, waar staat in vers 14. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door welke de wereld voor mij gekruist is, dood dus, en ik dood ben voor de wereld, gekruist ben voor de wereld. Dat wil zeggen, wij horen niet meer bij die oude wereld, die oude schepping. Want in Christus Jezus, volgende vers, vers 15... In Christus Jezus, en dat is onze positie, heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuwe schepping. Er staat schepsel, maar dat is uiteraard hetzelfde. Een nieuwe schepping, dat wil zeggen, Christus is een nieuwe schepping en wij in Christus zijn ook een nieuwe schepping. met dezelfde strekking als die van 2 Korinthe 5 vers 17 waar we zojuist waren. Kortom, een nieuwe schepping. En zonder dat woord schepsel of schepping lezen wij in Efeze 2 vers 10... wij zijn zijn maaksel. Als het Hebreeuws was, zou het zijn zijner handen werk. His handiwork heet dat in het Engels. Dat is een ander woord voor de schepping. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Niet in Adam. In Christus Jezus en dus een nieuwe schepping. Tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En misschien is nog wel sterker, moet ik nog twee bladzijden omslaan. Efeze 4, waar staat in vers 24 dat de waarheid in Jezus is. Dat is vers 21. Dat de waarheid in Jezus is, vers 22, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheid der verleiding. En dan vers 24, en de nieuwe mens aandoen, heb je dat, een nieuwe mens, tegenover de oude mens. Dat is toch een nieuwe schepping tegen de oude schepping. De nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daar heb je dus ook een nieuwe schepping. En hetzelfde natuurlijk nog weer enige bladzijden verder in Colossenzen 3 is dat. Vers 10. Leg dit alles af. Vers 9. Terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Dat berust allemaal op een nieuwe schepping waarvan wij als gelovigen eerstelingen geworden zijn. Zie? En dan moet ik in dit verband toch ook maar even lezen. Daar staan die woorden niet, maar ik moet toch even lezen Romeinen hoofdstuk 8. Daar staat het heel mooi beschreven. Dat zal ook de reden zijn dat je die woorden niet letterlijk tegenkomt. Maar daar staat in vers 19. Want het schepsel. Ik weet niet waarom het niet heet de schepping. Ik heb een vermoeden, maar ik weet het niet zeker. Als je vertaalt met het schepsel, dan krijg je toch het idee dat het niet om de hele schepping gaat, maar om een onderdeel daaruit. Heb je dat? Wij spreken over schepselen in het meervoud. Scheppingen in het meervoud. Dat kan ook, maar dat doen we gewoonlijk niet. Zeker niet in Bijbels verband. Heb je dat? Dus ik denk dat de vertaling met het schepsel eigenlijk voorkomt uit het idee dat men inderdaad niet gelooft letterlijk in een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar ja, ik weet niet wat de vertalers allemaal gedacht hebben. Ik lees dus liever de schepping, omdat ik dat duidelijker vind. Maar goed, want het schepsel, reikhalzend, verwacht, dat wil zeggen wacht op, de openbaring der zonen Gods. Kijk, dat de vertalers überhaupt het vers niet begrepen hebben, dat is duidelijk genoeg. De vertaling namelijk met kinderen Gods. En met aanstelling tot kind, aanneming tot kinderen en zo illustreert dat men het verhaal niet gevolgd heeft. Niet dat ze dat kwalijk nemen of zo, maar dat is nou eenmaal zo. Maar er staat de schepping wacht reikhalzend op. Nou, waar wacht het op? Op de openbaring der zonen God. Op de komst van Christus met zijn gemeente. Zie? En intussen doet Timmermans en Ed Nijpels gaan de wereld redden enzovoorts. En wie het maar doen dan natuurlijk. Ja, Indiana Jones? Nee, toch? Nee. Nee, dat was wat anders. Nou, oké. Okay. Maar, oh die ja, dat is waar ook, ja. Maar intussen doen ze dat, maar het heeft geen zin. Dat komt allemaal niet goed. De schepping wacht, moet erop wachten, want de schepping, vers 20, is aan de ledigheid onderworpen. Dat is de bevestiging van prediker 1. Ijdelheid der ijdelheden. De schepping is aan de zinloosheid, de ledigheid onderworpen. Niet gewillig, maar om dienst wil die het daaraan onderworpen heeft. Op hoop in de verwachting dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij der verderfenis, slavernij van de dood. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, die tot zonen gesteld zullen worden. Want wij weten dat het ganse schepsel, de hele schepping dus, hier moet je dus echt schepping zeggen, de hele schepping, gezamenlijk, tezamen, als één geheel, dat stond er al, dat stond ganse. Dat de ganse schepping, als één en bloc heet dat in het Franse, tezamen zucht, kreunt, namelijk in barensnood is tot nu toe, dat wordt je als mag u doorstrepen. Nou ja, dat moet u doorstrepen. Of het beeldspraak is. Ja, dat hoeft niet in je op te komen, die hele vraag niet. De schepping is in barensnood. Wat betekent dat? Nou ja, dat uit die oude schepping een nieuwe moet voortgebracht worden. En zonder de term nieuwe schepping te gebruiken, wordt het hier dus wel beschreven. Maar het gaat pas gebeuren nadat de zonen Gods zijn geopenbaard geworden. Na de wederkomst van Christus dus. In de praktijk is dat pas voltooid meer dan 1000 jaar daarna. Maar die nieuwe schepping wordt pas openbaar, begint openbaar te worden in de wederkomst van Christus als de zonen Gods openbaar worden. Heb je dat? De huidige positie van deze wereld is die van zwangerschap. Dan hebben we nog een paar opmerkingen erbij. Want sinds wanneer is de wereld dan zwanger? Nou, die is niet zo moeilijk. Sinds de 7 dagen van Genesis 1. Dat is die wereld die toen was. Maar toen kwam het woord des Heren, het zaad der wedergeboorte en wat het maar was. Het levendbrengende woord van God. Die zei, er zij licht. En dat de wateren verzameld worden. En, wat het, en dat er een uitspansel zij komt eerst natuurlijk. En dat de wateren verzameld worden. En dat er, enzovoorts. Daar begint het mee. En sindsdien bestaat, is deze wereld zwanger en daarmee in lijden. Ik vind het altijd grappig, want er wordt natuurlijk veel gefilosofeerd. Er zijn mensen die dat kunnen. Die schrijven er dikke boeken over, over het geheim van het lijden. Ik kom nooit van die titel af, vanwege de klankrijm. Het geheim van het lijden. Nee, één is een korte ei en de ander is een lange ei. Want als het allebei korte ei is, is het een ander onderwerp. Maar dan wordt het een zacht eitje, zuster. Maar ja. Het geheim van het lijden enzovoort, dat doet me heel ingewikkeld over. Want de mensheid lijdt nou eenmaal, wij allen lijden. En we hebben er altijd vragen over, wat de zin daarvan is, de zin van het lijden. En we bestuderen het boek Job. Sprak laatst iemand, die zei, ik ga het boek Job bestuderen. Ik zeg, ik wens je veel succes. Meer dan 40 hoofdstukken. Ik weet niet precies hoeveel, want ja, je raakt vanzelf de tel kwijt. Het geheim van het lijden, het is geen geheim, man. Het is gewoon, dat is het lijden van de zwangerschap van deze vrouwelijke wereld. Maar wie weet nog wat vrouwelijk is trouwens. Men is al die dingen kwijt, dus men begrijpt er echt niks meer van. Maar de wereld is vrouwelijk en moet namelijk voortbrengen. Is in pijn om te baren, dat is al 6000 jaar zo, langzamerhand zo. Nee, ik weet het. Dat is dat hele proces. Zie. Maar waar het op wacht, is de openbaring van de Zonen Gods. Het wachten is op dat het hoofd komt. En dat slaat op Christus en de gemeente van de eerstgeborenen. Dat mogen duidelijk zijn. Dat is waar het over gaat. Meer wil ik dan liever niet over vertellen. Maar ja, aan het eind van de avond roep ik dan even de tussendoor. Van, ja, dat is de essentie ook eigenlijk van de besnijdenis en zo. Dat heeft iets van doen met geslachtsorganen, zal ik maar zeggen. Zo goed als Abraham woonde onder de eikenbomen. Want de eikels hebben daar iets mee te maken, zal ik maar zeggen. Zoiets. En dat heeft er van doen met dat al die vrouwen waar het om gaat in de Bijbel zijn altijd maar onvruchtbaar. Je weet nooit waarom. Waarom is dat eigenlijk? Ja, omdat het symboliek is, omdat het gaat over de zwangerschap van de hele wereld. Dat kan eigenlijk niet. Zal ik nog eens wat zeggen? En zonder dat er eigenlijk gemeenschap is tussen God en de schepping, wordt er toch wat geboren. Is hij toch zwanger. Zwanger bevonden van de Heilige Geest. Ja, en dat komt nogal eens voor in de Bijbel op verschillende niveaus. Maar dat weet u zelf ook wel. En ik bovendien ga ik niet het gras voor de voeten wegmaaien voor degene die met kerst moet spreken. Goed, laat ik het daarbij laten voor vanavond. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we hier mochten zijn op deze avond. Dat we uw woord mochten openen, oude profetieën mochten lezen. En mochten bepaald worden bij die grote lijn doorheen de hele heilsgeschiedenis. Die ons spreekt over een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Namelijk een nieuwe schepping die u tot stand zou brengen. En we danken u dat we daarop mogen vertrouwen. In het besef bovendien dat u ons reeds nu gemaakt hebt tot nieuwe schepselen in Christus. Daarmee tot eerstelingen van die nieuwe schepping. En daarmee zelfs tot koningen en priesters voor u, onze God en Vader. Wij danken u voor dat woord dat u ons hebt nagelaten. Dat ons spreekt over u die wij niet gezien hebben, maar die wij nochtans lief hebben. U in wie wij gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in Christus. Daarom danken we u dat we hier mochten zijn. En bevelen ons bij u aan, op grond van uw belofte. Wees u ons nabij en bewaart u ons van de duisternis en onwetendheid van deze wereld. Opdat we mogen wandelen in uw licht, in uw waarheid en tot eer van uw naam. Amen.